We gaan samen het vierde nachtgezicht lezen uit het boek Zacharia. En dat kunt u vinden in Zacharia hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Zacharia hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Zacharia hoofdstuk 3, vers 1, daar staat: vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heren zeiden tot de Satan: de Heren bestraffen u, Satan. Ja, de Heren die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: doet hem de vuile klederen uit. En hij zeide tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide: laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Hierop vermaande de engel des Heren Jozua: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken. En ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten. Zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen. Voorwaar, zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar, zie, van de steen die voor Jozua neerleg, op die steen zijn zeven ogen, zal ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover dit hele mooie stukje uit het boek Zacharia. We hebben daar vorige week zondag iets over gehoord in de prediking van broeder Malgo 's morgens. Over de kleedkamer van God. En dat we bekleed worden met de klederen des heils. We zien hier dat Jozua, de hoge priester, voor de engel des Heren staat. En het is eigenlijk heel goed en heel normaal dat de hoge priester voor Gods aangezicht staat. Daar is de priester ook voor geroepen. Jozua, en dat kunt u vinden, u hoeft het niet op te slaan, maar in Esra hoofdstuk 2 en Esra hoofdstuk 3, dan lees je over hen. U weet wel dat het volk van Israël in 70 jaar in ballingschap geweest is in Babel. En dat onder koning Kores zij de toestemming kregen om weer terug te gaan naar Israël om daar een huis voor God te bouwen. En met Zerubabel ging toen ook Jozua mee. En u kunt dat lezen in Esra 2 en Esra 3. Daar ging, en die wordt daar niet Jozua genoemd, maar in Esra 2 wordt Jozua Yeshua genoemd. Yeshua. Yeshua is dezelfde naam als Hebreeuws Jozua en het Grieks Yeshua, Jezus. En hier zien we dus dat zowel in deze naam Jozua, en we zullen straks ook zien dat Jozua aan de ene kant zichzelf voorstelt natuurlijk, aan de andere kant Israël voorstelt, maar dat deze Jozua ook een klein beetje op de Heer Jezus zelf lijkt. Dat gaan we zo met elkaar eens bekijken. Maar in ieder geval, Jozua die trekt dus weg uit het land Babel om in Israël, in Jeruzalem, het huis te bouwen. Jozua is erbij dat hij de grondsteen voor het altaar legt. Jozua komt uit een priesterfamilie, uit een Levitische familie, een priesterfamilie. En met Jozua kwam ook de hele priesterfamilie mee. En Jozua heeft dus ook geholpen met de fundamentlegging, niet alleen van het altaar, maar van de tempel. de fundamentlegging, de eerste stenen die daar gelegd werden. Nou, wat heel belangrijk is, Jozua als hoge priester vervult twee dingen. Een hoge priester is in de eerste plaats, luister goed, en dat staat ook in de Hebreeënbrief, een hoge priester is een vertegenwoordiger van het volk bij God. Begrijpt u dat? De hoge priester vertegenwoordigt het volk bij God. Maar vertegenwoordigt God ook bij het volk, ja? Maar de hoge priester vertegenwoordigt het volk bij God. En het tweede is, een hoge priester is een middelaar. Die bemiddelt in de relatie tussen God en het volk. Nou, in de eerste plaats zien wij hier dat Jozua, en dan vallen een aantal stukjes wel op zijn plek, dat Jozua hier als vertegenwoordiger van Israël voor God staat. En als er staat dat Jozua daar met vuile kleren stond, dan betekent dat dat het volk van God met vuile kleren voor God stond. Dat er ongerechtigheid over het volk van God gekomen was. En dat Jozua als vertegenwoordiger van het volk voor God stond. Met vuile kleren. En dan zien we dat, dat niet alleen Jozua, maar Israël aangeklaagd wordt door de aanklager. Vandaar dat er staat, misschien wel goed om dat even te weten, vandaar dat hier staat in vers 2, de Heere echter zeide tot Satan, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest. Met andere woorden, Satan die klaagt Jeruzalem aan, Satan die klaagt de Joden aan, het volk van Israël aan, en de Heer zegt, ik heb Jeruzalem uitgekozen. Nou, dat is hier dat spanningsveld waar we hiermee te maken krijgen. Die aanklager, en u kent waarschijnlijk wel dat stukje, ik wil het toch voor het complete even lezen in bijvoorbeeld Openbaring 12. Je ziet in de Bijbel, ik denk drie keer, dat Satan met name een aanklager als aanklager voorgesteld wordt. Dat zie je in het leven van Job. Waarin Satan Job min of meer aanklaagt, zo van ja, als alles voor de wind gaat, dan is het makkelijk om te geloven. Hè? En hier zien we in Openbaring 12, vers 10, dat Satan op de aarde geworpen wordt. Dit zal tijdens de grote verdrukking plaatsvinden, nadat de gemeente weggenomen wordt. Dan zal Satan daadwerkelijk hier op aarde aanwezig zijn. En het satanisme zal dan heel duidelijk hier op aarde zijn. En dan staat er in vers 10 van Openbaring 12, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nedergeworpen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Hier zien we de aanklager is nedergeworpen. Nou, wat doet deze aanklager? Satan, kijk, kunt u dat beeld een beetje voorstellen? Jozua staat hier met vuile klederen voor een heilig en rechtvaardig God. En Satan die zegt maar steeds, kijk eens aan die vuile klederen. En die vuile klederen, in dit stukje kun je dat ook lezen, zijn de ongerechtigheden van Israël. Kijk eens naar hoe dat volk is. En ik kan me heel goed voorstellen dat het Satan vandaag ook Israël aanklaagt. Want Israël leeft in ongeloof als volk. En er zijn heel veel atheïsten onder het volk. En er zijn, ik heb dat afgelopen zondag ook gezegd, er is onderzoek geweest dat er onder evangelische jongeren een toenemend aantal jongeren is wat pro-Palestijns is en anti-Joods. Die steeds meer gaan staan aan de Palestijnse kant. En u weet wat er nu gebeurd is met dat verdrag, hè, met de wereld met Iran, waar Netanyahu zo op gereageerd heeft. Want het is één schijnvertoning. Dat merk je al van hoe de Iraanse president naar zijn eigen volk vertelt wat hij er allemaal wel voor elkaar gekregen heeft. En dat ze gewoon door mogen gaan met een nucleair programma. Terwijl ze afgesproken hebben om het juist niet te doen. En dat is die hele moslimwereld, die praat eigenlijk met twee monden vaak, hè? Nou, en Israël heeft het wel door. En het lijkt net of Amerika en de rest van de landen dat niet door heeft, hè? En ze als het ware Israël in de steek laat. En vandaag stond in de krant dat Israël op zoek is eigenlijk naar een nieuwe bondgenoot. Omdat ze zich door Amerika in de steek gelaten voelen op dit moment. En dat gebeurt niet alleen op politiek niveau, maar ook geestelijk. Zie je steeds meer evangelische christenen die de zaak van Israël helemaal niet meer zien zitten. En die zich scharen achter het Palestijnse volk. Nou, hier zie je dat Satan op dezelfde manier Israël aanklaagt. Kijk eens naar, ze beroepen zich, mag ik het zo zeggen, ze beroepen zich op de rechtvaardigheid van God. Satan beroept zich op de rechtvaardigheid van God. En Satan zegt, Heere God, u bent toch rechtvaardig? Dan kunt u dit toch niet tolereren? Ja? Dus Satan beroept zich op de rechtvaardigheid van God. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Satan is onbekend met de liefde van God. Want de liefde van God kent Satan niet. Daarom klaagt hij aan. En daarom is het zo mooi, u kent misschien wel dat stukje, in Romeinen 5 vers 20 staat, waar de zonde toegenomen is, is de genade veel overvloediger geworden. En dat komt hier heel duidelijk tot uiting. Israël staat hier schuldig tegenover God, vertegenwoordiging Jozua. En Satan zegt, op grond van uw rechtvaardigheid moet u Israël veroordelen, moet u Israël verwerpen. Maar dan zegt God heel duidelijk, en dat vind ik zo mooi dat het hier staat, in dat tweede vers wat we net gelezen hebben. Ik heb voor Jeruzalem gekozen. Daar staat het toch? Voor hoe lang? Nou, Gods keuze is onberouwelijk. En God heeft voor Jeruzalem gekozen en doet het vandaag nog. En dat lees je met name in het boek Zacharia. Elke keer weer terug, God, ik zal nog voor Israël kiezen. Ik zal nog voor Jeruzalem kiezen. Ondanks alles. Hoe Satan Israël ook aanklaagt. En u weet ook hoe Israël vaak bij de Verenigde Naties aangeklaagd wordt. Het is Satan die Israël aanklaagt. Nou, en hier zien we dat Israël vergeleken wordt in de persoon van Jozua. In dat tweede vers, ik heb voor Jeruzalem gekozen, is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Als er één volk is waar dat op slaat, dan is het wel het volk van Israël. Hoe Israël als het ware uit het vuur van de Holocaust, uit het vuur van de verdrukking, uit het vuur van de vervolging, als het ware uitgerukt is en dat God zegt, ik heb voor Israël gekozen. Het is het volk wat ik uit het vuur gerukt heb. En dat is zo mooi dat dat hier in het stukje staat. En dan staat er, Jozua nu was met vuile klederen bekleed. Inderdaad, het was ook zo. En Satan had wel gelijk, maar Satan kende Gods liefde niet. Dat God ook een God van liefde is. En dan wordt hier gesproken, doe hem andere klederen aan. In het reine klederen. In de Statenvertaling staat letterlijk de tekst, doe hem wisselklederen aan. Wisselklederen. God die verwisselt de situatie. Die maakt het helemaal nieuw. U kent die geschiedenis wel. Van die verloren zoon die thuis kwam. En het eerste wat die vader zei, haal het beste kleed en doe hem dat beste kleed aan. Dat is rechtvaardiging. Dat is rechtvaardiging, dat we bekleed worden. Doet hem die vuile klederen aan. Er staat in het negende vers, ik kom daar straks, oh nee, het negende vers, daar staat aan het einde. Aan het einde staat er, ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Dus hier zegt God niet mee dat Israël niet ongerecht is. Hier zegt God ook niet mee van ze hebben geen vuile klederen. Natuurlijk. Maar hier staat dat op één dag de ongerechtigheid van het hele volk, van het hele land, weggenomen zal worden. Wanneer zal dat gebeuren? Dat de voorwaarde is op Golgotha gelegd. Daar is de basis gelegd. En dat mogen wij nu ervaren. Maar wanneer zal dat voor Israël werkelijkheid worden? Als ze hem zien die zij doorstoken hebben. Als ze een rouwklacht aan zullen heffen. Zo staat er ook in Jesaja 6, ja, misschien wel goed om dat even op te slaan. Jesaja 66, vers 8. Dat gaat over het herstel van Israël. Jesaja 66, vers 8. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht? Of een volk op éénmaal geboren? Op één dag wordt de ongerechtigheid weggenomen. En op diezelfde dag zal Israël als een herboren natie opnieuw geboren worden. Bekleed worden met gerechtigheid. Op één dag. Dat is het moment waarop ze de Jezus zullen zien die zij doorstoken hebben. Is dat duidelijk dat op zo'n manier Jozua voor de engel des Heren staat? En u weet waarschijnlijk wel, als hier sprake is van de engel des Heren, dan is het de Jezus zelf. Hè? De Jezus zelf die daarbij staat. Maar dat is niet het enige. Niet alleen de vuile klederen worden weggenomen. Niet alleen de ongerechtigheid wordt weggenomen. Maar ze worden ook bekleed. Met twee hele belangrijke dingen. Aan de ene kant een tulband. Een tulband. En aan de andere kant staat er een statiegewaad in het vijfde vers. Ze zetten een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Heeft u dat ook gemerkt dat Zacharia zich in dit beeld gaat mengen? Want Zacharia ziet het niet alleen. Maar Zacharia die zegt hier in vers 5, ik nu zeide. Zie je dat staan? Wie is dat? Zacharia. Zacharia is er zo één mee met dat beeld. En Zacharia, de wens van Zacharia zeide van, Heer, doe het alsjeblieft. En dan krijgt deze Jozua een tulband op zijn hoofd en een statiegewaad. Een statiegewaad, dat is duidelijk. Want er staat hier ook in vers 7 dat hij de taak krijgt, in vers 7, het laatste stukje, de taak krijgt om mijn huis te richten. Welk huis? Het huis van Israël. Het huis van Israël te richten. En de voorhoven te bewaken. Hier zie je dat Jozua geroepen wordt om priester te zijn. De tulband, de tooi die de priester altijd draagt. En een statiegewaad om koning te zijn. En dit is naar de ordening van Melchizedek, priester en koning. En Melchizedek was priester van de Allerhoogste God, lezen we in de geschiedenis van Abraham. En hij was koning van Jeruzalem, deze Melchizedek. En die zien we hier in de persoon van Jozua weer terug, priester en koning. Maar ik vertelde u dat Jozua hier zijn volk vertegenwoordigt. En als u Exodus 19 leest, hoeft het niet op te slaan hoor, we kennen dat vers denk ik wel, dan zegt de Heer tegen Israël, ik heb jullie uit Egypte verlost. Ik heb jullie op arendsvleugel naar mij toegebracht. Jullie zullen uit alle volkeren mijn eigendom zijn. En dan zegt hij, en jullie zullen mijn koninkrijk zijn van priesters. Nou, dat is de roeping van Israël. Zowel koningsheerschappij als een priesterlijk volk. Jozua en ook het volk van Israël. Koningen en priesters. Hier wordt Israël dus heel duidelijk beroepen dat zij op één dag gerechtvaardigd zullen worden en als koningen en priesters hem mogen dienen. En de Heer zegt dan ook heel duidelijk tegen Jozua, en hij vermaant Jozua zelfs, Jozua, luister naar mijn inzettingen, wandel in mijn wegen, en dan zul je inderdaad mijn huis richten en mijn voorhoven bewaken. En dan, ja, dan is het ook heel bijzonder dat de Heer zegt, ik weet niet of u daar wel eens even over nagedacht heeft, maar er staat aan het einde van vers 7, je zult mijn huis richten en mijn voorhoven bewaken. En dan staat er, en ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Wie stonden daar dan? Wie stonden daar nog meer voor? Voor de Heer.
De gemeente.
Ja, de gemeente. In die tijd was de gemeente er nog niet, hè? Ja. Wie zou daar gestaan hebben misschien? Ik heb er een beetje hard over nagedacht, hoor.
De engel is hier.
Wat zeg je?
De engel is hier.
De engel des Heren stond daar. Maar er stonden nog veel meer. Als je eens even nadenkt dat er Jezus een gesprek had met Mozes en met Elia over zijn uitgang. Ik denk dat de oud-testamentische gelovigen zeker meeleven met dat wat er met Israël gebeurt. Dat, er wordt ook zelfs gesproken over een wolk van getuigen rondom je. Hè? Ik denk dat hier Jozua geroepen wordt om het huis te richten, om de voorhoven te bewaken. En dan zegt de Heer eigenlijk, en ik zal je een open deur naar de hemel geven. En je zult onder hen mogen verkeren. Dat als het ware Jozua ook in een open relatie met de hemel daar zijn werk mag doen. Zeggen we dat ook niet van, en gij zult in het huis des Heren verkeren tot in lengte van dagen. Wij zeggen altijd, dat is de toekomst. Maar weet je dat het ook nu al kan? Want waar is het huis des Heren? Dat is ook al hier. Wij kunnen ook nu al in het huis des Heren verkeren. Toen Jacob die droom had, met die ladder waarin hemel en aarde zich met elkaar verbinden, zei Jacob, dit is Gods huis. Dit is Gods huis. Dus hier krijgt Jozua de geweldige belofte. Je mag tussen hen verkeren. Je mag onder een open hemel dit werk doen. Als hoge priester voor het volk. Nou, en dan komt er een profetie naar de toekomst. En dat vind je met name in het 8e tot het 10e vers. Want dan staat er, hoor gij hoge priester Jozua en gij uw gezellen die voor u zitten. Eerst zien we dat Jozua voor de Heer staat. Ja, toch? En nu zien we dat de hoge priester er is en dat voor de hoge priester mensen zitten. Ja? Hoor toch, gij hoge priester en gij uw metgezellen die voor u zitten. Hier zien we de hoge priester als leidinggevende over de andere priesters. Die onderwijs ontvangen van Jozua. En dan staat er, zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen. Als je kijkt naar het herstel van Israël en naar al die Joden die uiteindelijk weer terugkeren naar hun eigen land, Dat wil ik vanavond eigenlijk zeggen. Elke Israëliet is een wonder van God. Het zijn wondertekenen van God. En het is geweldig dat deze Joden zich bekeren tot God en tot wonderteken dienen voor de mens hier op deze wereld. Het zijn wondertekenen. Het is het grote wonder wat God met zijn volk doet. En dat wordt in verband gebracht met die profetie in vers 8 en 9. Daar staat: voorwaar, zie, ik zal. En er worden twee uitdrukkingen gebruikt. Mijn knecht. En dan staat er de spruit doen komen. En dan wordt er nog een uitdrukking gebruikt. Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg. Hier worden in een hele korte zin drie beelden gebruikt voor de Messias die zal komen. In de eerste plaats wordt de Messias hier aangekondigd als mijn knecht. En we kunnen keer op keer in Jesaja lezen over de knecht des Heren. Mijn knecht zal komen. Ten tweede, de spruit zal komen. Waar moet je dan aan denken, de spruit? Nou, de spruit, dat betekent de wortel van Isaïe zal uitlopen. Het nieuwe leven uit de verdorde tronk van Isaïe. De spruit, het nieuwe leven. En ten derde, de steen, en van die steen wordt gezegd, die heeft 7 ogen. In het boek Openbaring vind je die uitdrukking verschillende keren terug. En deze 7 ogen zijn de 7 geesten Gods die over de hele wereld gaan. En dan staat er, ik zal die steen zelf graveren. Dat betekent, dit moet wel een hele belangrijke steen zijn. Dit is de uitverkoren hoeksteen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar die God zelf gegraveerd heeft. Het is Jezus zelf. Het fundament voor dat wat God dan gaat bouwen. Nou, en deze 3 beelden worden hier heel kort na elkaar genoemd. Knecht, spruit en steen. En dan de geweldige belofte dat straks die dag zal komen dat alle ongerechtigheid van Israël weggenomen zal worden. En wat leidt dat toe? Dat leidt dan uiteindelijk tot dat vers 10, te dien dagen. En mensen, dan gaat het over het Messiaanse Rijk, over het Vrederijk. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Prachtig, hè? Dat gaat gebeuren. En dat mocht Zacharia, al zo'n 550, 600 jaar voor Christus, al zien. En daarom zei ik dat ook zondagavond. Profetie is, ja, is vooraf gesproken geschiedenis, hè? Dat is de gietvorm van de geschiedenis. En het is geweldig om te zien hoe deze profetie tot stand gekomen is in deze nachtgezichten. Heel belangrijk voor ons, natuurlijk, dat wat met Israël gebeurt, dat mogen we ook onszelf inzien. Dat hij ook ons persoonlijk onze vuile klederen weggenomen heeft. En dat we, zoals Jesaja zo mooi zegt, de klederen des heils ontvangen hebben. Of zoals Galaten 3 ons vertelt, dat wij met Christus bekleed zijn. En ja, geweldig om dat te mogen weten, dat hoe Satan ons ook aanklaagt. En Satan is een hele slechte verliezer, hoor. Probeert je steeds aan te klagen. Maar Satan kent alleen de rechtvaardigheid van God, maar niet zijn liefde. En Gods liefde is nog veel groter dan al onze miskleumen en zonden. Amen.